Zeggen wij in stil gebed God onze gedachten. De meeste van u heb ik al goedemorgen gewenst, maar wij wensen elkaar nu iets anders. Wij zijn tezamen in de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt en in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. En wij verwachten het nu van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die afmaakt wat Hij aan u aan jou en mij is begonnen. Amen. Ons loflied vanmorgen, dat is Psalm 16, de verzen 1 en 2. Psalm 16, 1 en 2. Oh nee, we zouden eerst zingen gezang 330. Ik ben nogal vaak mis met de liturgie, maar dan corrigeert u me wel, hè. Thank you.
meer gemaakt. En wat voor wezen liever woon, met kinderen geopenmaakt. En op een mens dan niet verloren, en ver van u verzogen is. Gij noemt zijn naam, hij is erboren, vernieuwd door uw getuigenis. Uw woord dat spreekt in alle talen, is duidelijk straf ons afgericht. Hoe komt in leven ademhalen en leven voor uw aangezicht? Gemeente aan wie gaat ze handen, dit hemels woord is toevertrouwd. O, bracht het woord naar alle landen, vermenigvuldig duizendvoud. Een stem zegt, roept, wat zou gij roemen op mensen of eerlijkheid? Verwaard als gras en bijenbloemen, ons woord beslaat in eeuwigheid.
We luisteren naar het gebod van de Heer ons nog altijd, Gelaten 5. Ik lees u voor, Gelaten 5, vers 13 tot en met 18. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, zie dan toe dat gij niet door elkander verzonden wordt. Dit bedoel ik: wandel door de geest en voldoe niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat tegen de geest in, en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Tot zover. We gaan nu zingen Psalm 16. Het genadewoord van de Heer onze God vinden we vanmorgen in de tweede brief aan de Korintiërs. En dat is hoofdstuk 17, nee, 2 Korinthe 6. En dan lees ik u vanaf vers 17b. En daar staat dan, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheerser deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stel u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, en neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Tot zover de genadelezing. We gaan nu eerst zingen op Psalm 40, vers 1. Wat zegt u? Kan u het verstaan? Ja. Mag ik u dan voorgaan in gebed als we vragen om de opening van het woord? Vader in de hemel, we zijn ons bewust dat we ook nu weer uitzonderlijke mensen zijn. Dat we hier mogen zitten, luisteren naar wat u ons hebt te vertellen, dat toepassen in ons leven, wat voor iedereen weer anders is. En al die verschillende mensen samen, die wil u vanmorgen aanspreken door uw woord. En dan vragen wij u of we daar een open geest voor mogen hebben. Dat we niet die neiging die ons altijd bezielt, graag luisteren voor anderen, maar dat we luisteren voor onszelf. Dat we weten dat u ons de moeite waard vindt om nog wat tegen ons te zeggen. Daar is de kerkdienst een blijk van. En op de zondag na Pinksteren, dan mogen we het over die verkondigende kerk hebben, maar dan mogen we eerst kijken naar een verkondigende Jezus. We danken u, Heere, dat we dat mogen doen. We danken u voor die open Bijbel. We danken u voor een open gebouw. We danken u dat we een organist hebben, mensen die de zaal klaarmaken, mensen die ermee bezig zijn. U kunt ze allemaal niet missen op hun plaats in de gemeente. En daarom vragen wij uw zegen over dat alles en dat het dan ook uit mag lopen tot eer van uw naam. Begeleid ons door uw geest en geef ons ook in het spreken en in het luisteren een nieuw hart tot eer van uw naam. Amen. Gemeente, ik heb een tweetal schriftlezingen voor u. De eerste die komt uit Markus 1. En dan lees ik van de versen 29 tot 39. Daarboven staat in het huis van Petrus. En er stond uit de synagoge, gingen ze in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. En terstond spraken zij met hem over haar. En hij kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en zij diende hen. En toen het nu avond werd en de zon onderging, wachtte zij tot aan allen die ernstig ongesteld waren en bezetenen. En de gehele stad was te hoop gelopen bij de deur. En hij genas velen die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten en vele boze geesten dreef hij uit, en liet de geesten niet toe te spreken omdat ze hem kenden. En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar binnen en ging heen naar een eenzame plaats en bad al daar. Maar Simon en die met hem waren gingen hem achterna. En ze vonden hem en zeiden tot hem, allen zoeken u. En hij zei tot hen, laten wij elders heen gaan, naar de naburige plaatsen, opdat ook ik daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij ging prediken en in hun synagogen in geheel Galilea en de boze geesten dreef hij uit. Tweede gedeelte wat ik u lezen wil, dat is Handelingen 1. Vanaf vers 1 tot en met 9. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met veel kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende, het tot hen spreken over alles wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die, zei hij, gij van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. En zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het Koninkrijk van Israël? Hij zei tot hen, het is niet uw zaak tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en werd hij opgenomen toen ze dat zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor vanmorgen, waar ik u eigenlijk bij wil bepalen, die vinden we in de eerste evangelielezing in Markus 1. En dat is dan vers 38. En hij zei tot hen, laten wij elders heen gaan, naar de naburige plaatsen, opdat ook ik daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. Maar voordat wij de preek mogen uitspreken, gaan we dus zingen gezang 455, 1, 2 en 3. In aansluiting op de preek zingen we zonder aankondiging gezang 460. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Die zaterdagavond aan het einde van de Sabbat, dat is een heerlijke avond geweest. Onvergetelijk voor alle mensen die erbij waren. Bij tientallen waren ze genezen of van een boze geest verlost. En dat die mensen met hun ziekte bij tientallen, hun zieken bij tientallen bij Jezus brachten, dat was in gang gezet door de genezing van Petrus' schoonmoeder. Toen ze namelijk die ochtend uit de synagoge kwamen, toen gingen ze naar Simons huis, wij zouden zeggen koffie drinken. En dat troffen ze die schoonmoeder aan in blijkbaar zorgelijke toestand, dat mens had een veel te hoge koorts. En ze spreken Jezus hierover aan. En Jezus gaat daar direct op in. En als hij dan in die slaapruimte komt, waar de zieke ligt, dan pakt hij haar bij de hand. En dat vastpakken van die hand, dat heeft tot gevolg dat die koorts wijkt. En wat die aanwezigen bijzonder getroffen zal hebben, dat is dat Simons schoonmoeder à la minuut opstaat, aan het werk gaat om de aanwezigen te bedienen. Ze heeft geen tijd nodig om weer op krachten te komen. Direct vaart ze op volle kracht verder, alsof er nooit sprake is geweest van ziekte of koorts. Die ziekte is nergens meer. Ja, en u weet het hoe het gaat in zo'n kleine gemeenschap. Al mogen de mensen op Sabbat maar een heel klein eindje lopen, ze mogen in elk geval wel even bij de buren aanwippen om te vertellen wat er gebeurd is. De mond-op-mond reclame in dat kleine dorpje, dat doet wonderen. En als de Sabbat voorbij is en de avond is gevallen, dan komen die mensen hun huizen uit en haasten zich in die richting van Simons huis. De een heeft een kind op de arm, een ander heeft een bijna blinde vader bij zich, een derde heeft moeder meegenomen die ernstig ziek is. Het gaat allemaal één richting uit. De straat waar Simon woont, die wordt chockvol. Je kan geen kant meer uit. En Jezus geneest maar. Hij geneest. Een stralende avond. Van het ene moment op het andere zijn de zieken weer en bezetenen weer beter. Niemand heeft een revalidatieproces nodig. Niemand hoeft voor controle terug te komen. Niemand wordt verwezen naar een specialist. Een stroom van nieuw leven spoelt door die straten van Capernaum. Maar dan moet een keer een punt worden gezet. Want het gaat nacht worden. Op van de spanning en de vreugde gaan de mensen naar huis. Wie heeft ooit zoiets beleefd? Alles wat het menselijk leven verwoest en ruïneert en onleefbaar maakt, is op de vlucht gedreven. Of beter gezegd, het bestaat helemaal niet meer. En ook al is het nog lang nacht, allang alweer nacht, de straten die gonzen nog een hele tijd na. Sommigen kwamen niet aan de beurt met hun moeite. En anderen horen het wellicht nu pas, dat zo'n bron van nieuw leven in hun dorpje is. In elk geval zijn er in die nacht in Capernaum veel mensen die geen oog dicht doen. En die zijn vast van plan om de volgende dag er opnieuw bij te zijn, om te zien wat Jezus dan weer zal doen aan zegenende dingen en aan reddend handelen. Ze zullen zo vroeg opstaan, dat ze in elk geval minstens een uur te vroeg bij Simon op de stoep staan. Maar Jezus is nog vroeger. De tekst zegt dat hij al opstond toen er nog geen schimmetje van de nieuwe dag te bespeuren viel. Het is nog nacht als Jezus overeind komt van zijn slaapmatje. Waarom? Marcus schrijft dat Jezus een eenzame plaats zoekt waar hij niet gestoord kan worden. Want Jezus wil bidden. Hij wil met zijn vader praten. En waarover Jezus met zijn vader praat, dat vertelt Marcus niet. Blijkbaar is dat overbodig en gaat Marcus ervan uit dat we natuurlijk begrijpen waar het over gaat. En inderdaad, het kan eigenlijk ook maar over één ding gaan. Vader, uw zoon heeft zo genoten van het weldoen aan mensen. Ik heb er zo'n vreugde aan als ik zie dat ze weer vooruit kunnen, dat ze weer lachen, dat kinderen weer gewoon kunnen lopen, dat die moeder haar gezin weer aan kan en dat vader weer kan werken voor vrouw en kinderen. Vader, ik heb er zo'n mooie avond mee gehad, hoe moe ik er ook van werd. Mag ik vandaag weer op dezelfde manier doorgaan? Mag dat? Moet dat? Zo zal Jezus ongeveer gebeden hebben. Alles van de dag van gisteren voor zijn vader brengen die het liefst heeft. De vader, want het is Jezus alles om de wil van vader te doen. Vader, uw wil geschieden. En op dat vroege uur, bij het krieken van die dag, zei vader, nee. Nee, mijn lieve zoon, u moet nou eens ophouden met dat heerlijke werk van genezen. En zo kijkt Jezus na enig verbonden te zijn met zijn vader, moedig tegen de nieuwe dag aan. God, de vader heeft zijn gebed verhoord, vader zei nee. Wat een rumoer is daar. Simon en zijn vrienden die zijn erop uitgetrokken om Jezus te zoeken. Het was de schrik van de morgen dat Jezus spoorloos bleek. En Simon is er diep van overtuigd dat dit mis moet gaan. Jezus staat op het punt de grootste vergissing van zijn leven te maken. De mensen zijn er nu al. Ze verlangen naar tekenen van goedheid van God over hun leven, maar Jezus is er niet. En Simon besluit Jezus op te sporen. Ze gaan Jezus achterna, want één ding is voor Simon duidelijk, Jezus hoort erbij. Als je toch aan Jezus denkt, zo je gisteravond te midden van al die zieke mensen zich geopenbaard heeft, wat is het leven zonder Jezus dan nog waard? Met Jezus erbij is het leven pas leefbaar. Jezus is de man die weet wat de mensen nodig hebben. Jezus geeft die mensen een nieuw leven van welzijn, van welbevinden. Jezus is het helemaal voor die gekneusde en beangste en gebonden levens. En dan ontdekte daar Jezus in dat vage licht van die vroege morgen. En hij schreeuwt eruit, de mensen die zoeken u. Meer hoeft niet. Ons doel is bereikt. Niet sommigen, maar allen komen tot u en zu om bij u te wezen. En ze komen niet alleen, nee, ze zoeken u. De mensen hunkeren als de mensen van alle tijden naar wat levensgeluk, naar wat opademing, naar nieuwe perspectieven. In het woord zoeken horen we dat schreiend verlangen, dat hopend verlangen van miljoenen mensen. En Simon verwoordt dat nu. Het schalt door die stille en vroege morgen. Allen zoeken u. Ze zoeken u, Jezus. De gezondenen van de Vader. De wereldheiland. Die zoeken ze. Maar dan moet bij Jezus het hoge woord eruit. Hij komt net bij zijn vader vandaan. En de Simon en de mensen die bij hem zijn horen, laten we elders heen gaan opdat ik daar prediken. Het klinkt wat brusk, niet verwijtend. Prediken, dat was het woord wat de zoon zojuist van vader hoorde. En zonder aarzeling geeft Jezus dat door. Broeders, die opdracht voor vandaag is prediken. Kom, laten we gaan. En onverschrokken keert Jezus de mensen de rug toe. Jezus wil niet de gevangene worden van een hunkerende schare met al hun problemen en verdriet en donkerheid en stervensnood. Simon denkt, ik heb Jezus gevonden. En Jezus moet doen wat ieder moet doen die nog enig gevoel voor mensen heeft. Het welzijn van de mensen weer op het peil van gisteravond brengen. Dat is er wat er gebeuren moet. En diep is Simon ervan overtuigd dat dit ook de wil van God is. Zonder aarzeling wil hij Jezus maken tot de uitvoerder van wat in de wereld geldt als het echte belang van mensen. En Jezus ontwijkt die lasso. Hij zegt tegen de discipelen, en nou direct wegwezen, niet eens inpakken, ik moet preken, overal. Daarmee corrigeert Jezus zijn optreden van gisteravond niet. Hij weet van de Vader dat de mensen van ziekte en duivels verlost moeten worden en dat hij dat moet doen. En we kunnen ons ook niet indenken wat er door de ziel van Jezus is heen gegaan toen hij op deze vroege morgen die snerpende en hunkerende en lijdende en stervende en door de Satan geringeleerde mensen over zich heen voelde gaan, als iemand dat zuiver kon aanvoelen wat Jezus had. En we mogen ook geen kwaad woord zeggen van al die mensen die als een klit aan Jezus blijven hangen voor het krijgen van wat levensblijheid en wat levensruimte. En desondanks zegt hij, zonder een ogenblik te aarzelen, Simon, ik moet prediken. Dat is een klap voor die mensen geweest. Een slag recht in het gezicht. Gisteren genezing en vandaag niet. En er zijn er vast tientallen in tranen uitgebarsten. Ze hadden zo gehoopt op beterschap van hun astmatische kind. En Jezus zegt weliswaar geen nee, maar hij gaat wel weg. Is het niet verschrikkelijk als je met moeite je reumatische vrouw naar Jezus hebt kunnen brengen, terwijl je met diezelfde lieve vrouw met dezelfde reuma weer naar huis moet? Het is om je geloof te verliezen als je met een man die met die erge ziekte bij Jezus komt en je moet onverrichte zaken weer naar huis. Je hoort nog net dat Jezus zegt, ik moet prediken. En dan zeg je bitter prediken. Oh, dat eindeloze gepreek in de kerk. En ondertussen raakt je kind in de vernieling door demonische krachten. En kinderen verliezen soms te vroeg hun ouders. En Jezus zegt, lieve kind, ik moet preken. En dan zeggen wij, is dat nou alles? Jezus spreekt en ik moet naar het kerkhof om mijn man te begraven. Jezus staat maar te preken en de wereld is bezig zich gereed te maken voor een onvoorstelbare vernietiging. De Zoon van God zegt, ik moet nodig elders het evangelie laten horen. En wij zitten met de honger van miljoenen. En wij tillen met huivering wekkend toenemende spanning, die spanning tussen rassen. Terwijl de wereld hoe langer hoe meer een onontwarbare knoop wordt en dreigt te worden, hoor je ergens vanuit de verte Jezus nog net zeggen, prediken, prediken, ik moet al door maar prediken. En tandenknars, dat zeggen we dan, dat is niet relevant, Heer Jezus. Dat woord prediken, dat slaat nergens op, ook niet op de nood van deze wereld. Ja, broeders en zusters, jongens en meisjes, het was een onvoorstelbare bittere morgen voor Capernaum. En de oorzaak daarvan was Jezus en diens vader. Nou blijft ons maar één ding over. Want we moeten de tekst wel een eerlijke kans geven. We moeten niet te gauw zeggen dat Jezus de grote teleurstelling van de mensen is. We moeten ook niet al te gauw de kerk afdanken die ondanks negatieve enquêtes met alle aarzeling doorgaat met preken. voordat we verstrikken in die moderne opruimingsmaatregelen ten aanzien van een predikende Jezus en een predikende kerk, zullen we dat woord prediken eens op moeten vatten. Maar dat deden we tot nog toe niet. Ik heb er zelfs kreterig gewag van gemaakt. Maar het zou kunnen dat Jezus helemaal niet bedoelde het leven een doodlopende steeg in te jagen met zijn woord preken. Maar in tegendeel dat verduimelde en versleten woord preken de laatste kans voor mij en u is. Het zou toch kunnen? Voordat we wat katteren gaan zeggen, al dat gepreek de eeuwen door, ik krijg er wat van, moeten we toch dat woord preken is de kans geven om met ons aan de praat te komen. Wat is nou prediken? Laten we met iets simpels beginnen, maar toch onbegrijpelijk. Als Jezus preekt, dat betekent dat in elk geval dat God ons nog de moeite waard vindt om wat tegen ons te zeggen. Ja, God. Dat is dus niet de buurman, ook niet uw vrouw, ook niet je pa en ma, evenmin de voorganger, zelfs niet je verloofde, maar God zelf. Want Jezus heeft nog nooit één woord losgelaten in onze richting, als hij het niet eerst zijn vader had horen zeggen. Om te beginnen, preken zegt, God vindt u en jou en mij belangrijk. Op zijn kort gezegd, prediking is dat de Heere Jezus u laat weten, ik ben de Heere uw God. Niemand heeft om die boodschap gevraagd. Maar God heeft voor ons dat onbegrijpelijke in zich, om zich ons in vertrouwen te nemen en zijn hart op tafel te leggen en te zeggen, je weet niet half hoeveel ik van je hou. En dan slaat hij zijn armen om ons heen en zijn vaderlijke warmte die straalt je dan toe. En wat wil onze God dan? Ja, dat is ook dat ziekten en ontluistering en de vernieling en de dood en de tranen weggedaan worden. In onze tekst staat immers niet dat Jezus op die morgen na de Sabbat een verklaring aflegt in opdracht van zijn vader met de inhoud dat hij zich gisteravond vergist heeft. Per ongeluk had hij de mensen in de waan gebracht dat de hemel werkelijk bewogen zou zijn over het leed en de kommer en de vruchteloosheid van de mensenleven. Jezus zegt niet 1000 maal excuus, want ik had vergeten dat God de Vader eigenlijk helemaal geen belangstelling heeft voor teleurstelling en honger. Voor dat wat mensen elkaar aandoen, vooral in huwelijken. Ik had moeten bedenken dat God de Vader alleen maar zegt de zonde en anders praat ik nergens over. Alleen schuldvergeving boezemt mij belang in. Maar dat jullie leven in een gestadig sterven omkomt, daarin leef ik niet mee, broeders en zusters. Ik heb een gegrond vermoeden dat het met alle kommer en kwel van ons gebutste leven wel terecht zal komen. Als Jezus in Capernaum optreedt, dan lees ik aan hem af dat hij hunkert om die wereld weer in een nieuwe glans te zetten, in de glans van een onverwoestbaar nieuw leven. Zo wil God het. En nu is het zijn vaderlijk erbarmen ook nog om te zeggen dat hij zal zorgen dat de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, wordt weggenomen. Ja, de zonde. Want het boeiendste en tegelijk beslissende is, hoe komen wij nou in dat land van ons zo zalig welbevinden? Dat land waar die mensen in Capernaum gisteravond zo'n grote slok van proeven mochten. En voor het antwoord op die vraag gaan we weer naar de tekst. Daar zegt Jezus, opdat ik daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En natuurlijk bedoelt Jezus hier met uitgaan de komst in de wereld. Waar naartoe? De vader zei, mijn zoon, u moet naar Israël toe. U moet naar de gemeente toe, je moet naar de wereld toe en getroost heeft Jezus die opdracht aanvaard in de kerstnacht. Hij wist het en hij vergat het nooit. Ik moet naar de mensen toe en het adres heb ik van vader meegekregen. En al maar verder en verder reisde hij. En eindelijk was hij er. Waar? Op Golgotha. Daar heeft Jezus ons gevonden. Daar heeft hij ons lot gedeeld. Daar heeft hij onze ziekten en zorgen gedragen. Daar heeft hij ons vonnis doorleefd. Daar borg hij ons op in zijn hart, zodat de veroordeling alleen maar voor hem zou kunnen zijn en niet voor ons. Daarna, u weet het, als geëikte kerkganger is Jezus opgewekt en heeft hij het land bereikt waar de demonen niet meer worden gevonden en evenmin onze schuld, onze verloedering, onze bikkelharde, godvergeten harten, daar zijn we niet meer ziek. Daar zit niemand meer in de vernieling. Daar lijdt niemand meer aan de kwaal der kwalen, eenzaamheid door vereenzaming. We komen daar dus alleen via Golgotha. En dat moest blijkbaar om ons op te pikken van hier waar we wonen. Wat is dus prediken? Vanuit Gods hart vandaan. Tegen iedereen zeggen, zie hier is uw God. Want als de tekst zegt uitgegaan, dan is dit de koers van Jezus regelrecht naar u en mij toe. Stel u nou eens voor, gemeente, dan komt Jezus naar u toe. En die zegt, mens, ik ben altijd blij dat ik je eindelijk een keer bereikt heb. Voel het dan, dat hij zijn hand op uw hoofd legt en zegt, mijn vader heeft gezegd, ik moest mijn armen om jou heen slaan en ik mocht je nooit meer loslaten. Ik heb de opdracht meegekregen bij mijn komen in de wereld, niet te rusten voordat ik je binnen heb gebracht in het land van durende vreugde. Preken is Jezus de mensen toestoppen, ik zou haar zeggen met de wijzervinger in de oren prikken. En daarbij wordt niet gevraagd of u gelooft, ook niet of u God lief hebt en ook niet of u bekeerd bent. Nee, aan alle geloof en liefde en bekering gaat prediking vooraf. De prediking van zie, daar komt Jezus aan, recht op je af. Die goede herder die jou dat verloren schaap op zijn schouders tilt en thuis brengt. De echte prediking heeft als kenmerk dat het niemand vandaag gaat lukken om straks zonder Heer Jezus naar buiten te lopen. Of u het evangelie nou gelooft of niet. In de ware verkondiging wordt Jezus ons op het hart gebonden. Zodat de mens treurt over zijn zonden en oneindig blij wordt van al die goddelijke liefde. In de prediking gaat het erom dat we een vuur in de borst krijgen om ons te beteren. Dat eindeloze gepreek, broeder en zuster, daar herkent u de kerk van Christus aan. En dan vindt u misschien dat het in de kerkdienst altijd maar weer op hetzelfde neerkomt. En dan hebt u een beetje gelijk, maar het komt niet op hetzelfde neer, het komt op dezelfde neer. Het is altijd weer Jezus, Jezus en nog eens Jezus. Goed begrijpen, niet op de manier van er is een Jezus. Er is een redder, ver daarvan. Prediking is, daar komt Jezus aan. Zie, hier is hij. Prediking is, dat je het woord van prediking nabij weet, hem nabij weet en gelooft en voelt. Als we dus zeggen altijd weer hetzelfde, dan geef ik u dat wel gewonnen. Alleen het is altijd weer Jezus, op welke manier en op welke wijze dan ook. Vindt u het de straf van een broeder om weer tegen uw vrouw aan te kijken? Haar stem te horen en haar bezigheden te zien en dan van te genieten. Vinden jullie ten ernstige ramp als je nou al zoveel jaren tegen dezelfde zorgende moeder aankijkt? Is niet meer te verdragen om met die ene vrouw en die ene moeder te leven? Ja, de vragen stellen is te beantwoorden. Natuurlijk is het geen doffe ellende om deze vrouw als moeder en als vrouw te hebben. Wel, is het dan zo'n eindeloze ellende dat gepreek mee te maken, om eindeloos bij Jezus gebracht te worden, en hier is hij, in het kleed der verkondiging, in het kleed van de Bijbel. Prediking, verkondiging is dat Jezus opstaat van de Bijbelbladen en ons toekomt en zegt, en hier was ik dan, vind je het goed, ik van mijn kant wil het erg graag. Kunnen we aanvoelen en begrijpen dat door Jezus te verkondigen het leven weer leefbaar wordt. Leven is alleen maar leefbaar als je begrijpt dat Jezus je opraapt uit je ellende op Golgotha en met je op weg is naar de morgen van de opstanding. Jezus van de verkondiging is nooit in truilen tegen een demonstratie Jezus. Deze Jezus van de Bijbel is nooit een halve Jezus. En een halve Jezus hebben we als het een Jezus wordt die alleen maar ons welbevinden in ons vergankelijk leven zou behartigen. Het is het grote evangelie van onze tekst dat Jezus zich niet laat vangen als een man die wat doet aan ziekten en demonieën. Jezus wil wat doen aan de totaliteit van de kwaal van ons leven. En dan komt alles terecht. U moet mij niet vragen wat het Jezus heeft gekost dat we nog zo in de dood bevangen zijn. Hij is in tranen uitgebarsten toen zijn vriend Lazarus gestorven was. En hij zag ook hoe de mensen het te kwaad hadden met verdriet en ziekte en dood. En als er één doende is om ons daar zo snel mogelijk van af te helpen, dan is het in elk geval Jezus. Maar niet alleen Jezus, wij zitten er ook mee. Als straks de kerkdienst weer afgelopen is, dan treffen we ons eigen geschonden levenspakketje weer aan. Er zijn dingen waar mensen het graf mee ingaan, omdat het nooit in het leven meer overgaat. En vanuit onze tekst mogen we elkaar zeggen vandaag, hoe het ook is, zeker is dat Jezus, voordat hij zich op het pad begaf in de wereld, eerst aan Vader gevraagd heeft, wat zal het zijn vandaag? Moet ik genezen of moet ik prediken? En als Jezus u dan een poosje laat in verdriet en zorgen, als Jezus dan vandaag niet optreedt als uw bevrijder, laat het u dan tot troost zijn dat hij dat niet doet dan na overleg met zijn Vader. Meer weet ik er eigenlijk niet van te zeggen. Als je man door ziekte wordt weggesleurd, reddeloos, en het schijnt wel of er geen God en geen heiland ook maar een vinger naar je uitstikt, doe uw ogen dan eens open. Er wordt verkondigd, zie hier is Jezus. En die Jezus die sprak met zijn Vader. En die Vader zei op uw noodgeschrei, nee, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En toch is het waar, Jezus tilt u toch op zijn schouder. We zijn op weg naar het land van welbevinden. Een prediking is dus oneindig veel meer dan informatieverstrekking. Informatie verveelt zo gauw, informatie is op de duur dodelijk. Maar prediking, dat maakt levend. Het is de Heilige Geest die op dat voertuig de kerk is ingekomen. En ook met de verkondiging meekomt. En het is goed om op de zondag na Pinksteren eens te praten over dat woord prediken. Vanaf de verjaardag van de kerk vorige week zijn we een verkondigende kerk geworden. En dan wordt de verkondiging Gods eigen stem. En die zegt, zie hier ben ik, in dat eindeloze gepreek. Geprezen de kerk die predikt. Maar die net als Jezus zich aantrekt de ziekte, de verlatenheid en de vereenzaming van mensen. Maar bij uitstek zijn we in de verkondiging al een beetje thuis in dat land waar nooit meer tranen vallen. En Jezus wist dat. En daarom verscheurt hij die gedachte dat het goed zou zijn als hij zich durend liet spannen voor de wagen van onze zucht naar zorgeloos bestaan zonder kruisdragen. We hebben een heiland die soms hard lijkt. En toch houden we eindeloos van hem. In dat eindeloze gepreek over zijn warme hart. Laat hem maar in uw hart komen. Amen.
Hij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Lof de koning, lof de koning, tot gij hem ontmoeten zult. Ja, hij spaart ons en hij redt ons. Hij bent onze loze kracht. Hij bewaart ons en hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Lost uw heiland, lost uw heiland, die het licht is in de nacht.
Laten we danken. God in de hemel, het is weer bijzonder als wij de handen mogen vouwen, de ogen mogen sluiten om met u te praten. U bent altijd thuis, u bent altijd te bereiken. En dat is een heel rustige gedachte in onrustige tijden. Dat is een moedgevende gedachte in moeilijke tijden. En het is een heerlijke gedachte om te weten dat het waar is, omdat u dat beloofd hebt. Heere, leer ons zo, in alle eenvoud steeds weer u nodig te hebben, u aan te lopen, u te laten delen in onze dagelijkse zorgen. En we zijn blij dat uw woord ons daar vanmorgen weer heeft in willen bemoedigen. Wij bidden u dan ook dat het doorweg mag werken door die Heilige Geest. Dat we weer opnieuw worden gedragen door uw vaderarmen. En dat we dan de week weer aan kunnen in het besef dat ook al loopt het wel eens tegen, dat dat best eens een plan van God zou kunnen zijn. We danken u dat we daar in alle vrijheid over mochten spreken. Dit is een zondag die uitgeroepen is tot een zondag voor de leidende kerk. Wij beseffen niet half, Heere God, hoeveel er geleden wordt terwille van de naam van Jezus Christus. We hebben er geen peiling op hoeveel mensen nu lijden, gemarteld worden, uitzichtloos in de gevangenis zitten, gescheiden zijn van vrouw en kinderen of van man en kinderen, familieleden die gedood worden. Heere, leer ons toch dankbaar te zijn voor die grote gave die u ons hebt gegeven, vrijheid. En wij bidden u ook of die broeders en zusters die daar zo onder lijden, in al die landen die zo vijandig gesteld zijn tegen u, China, Korea, al die landen, u kent ze, Heere, u hebt ze in uw zaligsprekingen wel zalig geprezen, dat ze worden vervolgd ter wille van uw naam, maar je zal er maar mee te maken hebben elke dag. Geef ze een sterk geloof en geef dat die regimes verandert, dat het gedachtegoed daar anders mag worden, dat die mensen weer uitzicht krijgen. Wij kunnen alleen maar voor ze bidden. Wil ons gebed daarin dan ook verhoren. En geef dat we straks blij zijn met andere berichten, met de uitkomst van uw daden. Nu loopt de kerkdienst ten einde, Heere God, en we gaan naar huis. En we willen u vragen of u ons ook op die weg wil bewaren. En geef ons dan weer de vreugde van ons bestaan. Laat het weer oppakken met die heerlijke opdracht dat wij Jezus Christus moeten verkondigen. Overal, gelegen en ongelegen. Dat wij getuigen mogen zijn van u. Dat waren uw laatste woorden op aarde, dat wij uw getuigen zouden zijn. En meestal hechten we veel waarde aan de laatste woorden van stervende mensen. Maar dat zijn uw laatste woorden, dat wij getuigen zijn tot aan het einde der aarde. Laten we dat serieus nemen. Wij willen u, Heere, of u ons zo in alles genadig wil zijn en ons blij wil maken met ons geloof. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang heeft uw scriba veranderd, hoor. Ik had een ander gezang, maar hij zegt ze zijn gewoon om de geloofsbelijdenis te zingen. Hè? En dat heb ik hier dus voor me liggen, 274 uit het grijze boekje. Het is 274a, geloof ik, hè?
Zitten het daar
Laten wij vragen om de zegen des Heren. De Heren zegene ons en hij behoede ons. De Heren doe zijn aangezicht over ons licht en zij ons genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.